Goedemorgen allemaal. Het blijft toch een rare bedoeling, hè? Vindt u niet? Dat niet meezingen en zo wijd uit elkaar zitten. En de meeste mensen zitten thuis. En denkt, jongen, waar zijn we toch met z'n allen nou wereldwijd in terechtgekomen? Want dat is overal zo, het is echt onvoorstelbaar. Ja, misschien begint elke voorganger elke week wel zo hier. Dat zou kunnen. Maar het drukt elke keer weer op me. Dan denk ik, het is toch wat. Dat ons zomaar overkomt en we durven en we kunnen dat ook niet doorbreken. We moeten in zekere zin gehoorzamen. Aan de andere kant voelt het voor mij ook altijd onwennig. Als de Heere zegt van, verzuim je onderlinge bijeenkomst niet. Zie dat als de tijd van het einde nadert en we moeten het allemaal verzuimen. Ja, een beetje elektronisch. En als de Heere zegt, ik troon op de lofzangen van Israël. Dat we dat een beetje elektronen op de lofzangen van Israël moeten doen, maar we mogen weer niet meedoen. Ik blijf het allemaal heel naar vinden. Maar het is niet anders. En we zijn ook weer gezegend dat we toch gewoon een beetje bij elkaar mogen komen. En dat we elektronisch of digitaal mee kunnen kijken en mee kunnen luisteren. In deze wereld die, dat zeggen we natuurlijk al, eigenlijk heel donker is. Dat hebben we in de gebeden gehoord, in de dingen die van tevoren gezegd zijn. En eigenlijk hoor je dat ook als er een lijstje voorgelezen wordt van allerlei ziekten en moeilijke dingen die toch wel spelen, ook in de gemeente, maar ook daarbuiten. Het is een wereld die, Romeinen zegt, in Romeinen hoofdstuk 8 zegt Paulus, is een wereld die aan de vergankelijkheid onderworpen is. En dat zien we overal. En misschien is dat wel extra zichtbaar met de angst die wereldwijd rondgaat over besmet worden of ziek worden. Dan zien we echt dat het een wereld is die aan de vergankelijkheid onderworpen is. En we worstelen om daar bovenuit te komen, maar het is gewoon donker. Het is gewoon donker in deze wereld. Er is eigenlijk geen hoop, geen licht. Je bent toch zielig eigenlijk als je alleen maar hoopt op een vaccin wat je dadelijk weer in leven kan houden of in de vrijheid kan stellen. En als dat je enige hoop is en als dat je enige vrijheid is waar je naar uitkijkt. Dat vind ik zielig. Wij hebben toch veel meer. Omdat veel meer, dat is onze God in de hemel. De Heer Jezus die wij uit de hemelen verwachten. En ik had laatst een gesprek met iemand die zei van, je hebt het altijd over een relatie met God, maar ik vind dat toch wel lastig. Ik kan nou niet zeggen dat ik een relatie met God heb. Ik zei, waarom niet? Er is iemand die gedoopt is en die de Heer Jezus heeft aangenomen en die bidt enzovoort, maar die vindt het moeilijk om te spreken van een relatie met God. Hij zei, ja weet je, ik zeg dikwijls heel veel tegen God, ik bid tegen God, maar hij zegt nooit wat terug. Ik hoor hem niet en dat vind ik geen relatie, zegt hij. Dat vind ik lastig. Want ik spreek tegen hem en hij spreekt niet terug. En ik kan me dat voorstellen, vooral als je jong gelovig bent, maar misschien ook wel in een periode als je wat ouder bent, dat je denkt, ik zou wel eens een stem uit de hemel willen horen, of ik zou wel Gods naam eens in de wolken geschreven zien willen worden, of ik zou wel eens iets bijzonders mee willen maken, waardoor je echt een relatie, een communicatie met God zou hebben. Ik kan me het voorstellen, en zeker bij jonge mensen die aan het zoeken zijn van, wat is dat nou, een relatie met God? Vooral in een tijd waarin het gevoel de overhand heeft. Want een relatie betekent in onze tijd eigenlijk gevoel, toch? Als je een relatie hebt met iemand, dan voel je iets voor iemand. En dan heb je verbinding en dan hou je elkaar vast en dan kan je elkaar knuffelen. En dan, dat is dan een intieme relatie. Maar dat is, een relatie is gevoel. En als het gevoel trouwens voorbij is, ja, dan gaat de relatie dikwijls ook voorbij. Want dan zeg je, ja, ik voel niks meer voor jou. Ik heb niks meer met jou. Dan is de relatie weer weg. Nou, dan ga je weer naar de volgende relatie. Of je voelt je eenzaam, omdat je geen relatie hebt, want dat gevoel is er niet. Dat zijn dikwijls problemen waar mensen tegenaan lopen, en vooral ook jonge mensen tegenaan lopen. Dat het op aarde donker is en dat de hemel eigenlijk ook gesloten blijft. Donker is. Nou, ben ik zelf altijd heel erg weg van de tekst. En zo ben ik ook een beetje in gesprek gegaan met die jonge man die daar met mij over had. Uw woord, dit is het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Kijk, dat het donker is op de aarde, zeker. Die tekst staat trouwens in Psalm 119, hè? Dat het donker is op de aarde zeker. En dat God verborgen is vandaag, absoluut. God is niet zichtbaar. Ja, de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn handen werk, hè? Dus we kunnen onder de indruk raken van wat we zien. Maar zelfs dat wordt natuurlijk onderuit gehaald, vooral bij jonge mensen, door zoiets verderfelijks als een evolutietheorie waarin alles vanzelf ontstaan zou zijn, dan verkondigen de hemelen niet meer Gods eer, maar dan verkondigen de hemelen een toevallig ontstaan van hemel en aarde. Daar kun je ook eigenlijk alweer niks mee. Maar God woont in het verborgene. En toch is dat nou juist, als we Gods woord gaan openen, wat een lamp voor onze voeten is en een licht op ons pad, dan geloof ik zo dat dat ons sterkt. Dat de relatie die we met God mogen hebben is, doordat hij in zijn woord tot ons spreekt. En dat betekent nog iets meer dan alleen maar zeggen van nou, hier is een Bijbel en lees maar. Dat moet je zeker doen, je moet zeker lezen. Maar dat betekent dat God zijn licht over dat woord laat schijnen. En dat je in het zoeken, in het onderzoeken van dat woord, in het overdenken, soms in het bestuderen van geschiedenissen, maar soms door één enkele tekst op één enkel moment, dat God werkelijk tot je spreekt. Ik heb hier alles een keertje verteld, dat gaat hier ook een beetje over, alles een keer verteld. Dat vorig jaar hadden wij in de gemeente die jongen die een ernstige hersentumor had en ging sterven, en die datzelfde eigenlijk ook tegen me zei van, hoe krijg je nou te horen wat God tegen je zegt? Het is zo donker, het is een donkere wolk. Hij las overigens nooit in de Bijbel, hij kende God niet. Ik had heel wat gesprekken met hem, omdat hij wist dat hij ging sterven, 34 jaar. Hij is inmiddels trouwens overleden. Maar omdat hij wist dat hij ging sterven, heel wat gesprekken met hem. En toen zei ik ook, ja, het woord gewoon, hier alsjeblieft, sla het eens open en kijk. Ik ben helemaal niet zo van ogen dicht en prik een tekst, hè. Ik vind niet dat je zo met het woord moet omgaan, maar ik gaf hem zo dat woord. En hij sloeg het open, gewoon aan het begin. Dat doet al bijna niemand, de meeste mensen beginnen in het midden, weet je wel, slaan ze iets open bij de psalmen. Maar hij sloeg het open en ik zei, wat lees je daar? Hij zei, nou, en God sprak uit een donkere wolk tot Mozes en zei, ik ga met u. Nou, dat was gewoon, ja, pats, weet je wel, dat is licht. Dat is, als hij net zegt, net alsof God in een donkere wolk zit en hij slaat dat open en God spreekt vanuit die donkere wolk. Dat was voor hem het moment om tot geloof in de Heer Jezus te komen. En hij is ook, een week voordat hij overleden is hij in onze gemeente gedoopt. En een week later hadden we zijn begrafenis. Maar dat blijft heel triest als iemand van 34 jaar moet sterven. Maar het was wel feest in de hemel. God spreekt vanuit de donkerte. Maar dan moeten we wel zijn woord gaan openen. En nogmaals, niet alleen maar door het open te laten vallen en een tekstje te prikken. Maar gewoon door te studeren. Nou ja, en als je gaat studeren, dan waar ga je dan beginnen? Wat ga je nou vandaag weer bestuderen? Is een preek eigenlijk wel bedoeld om iets te bestuderen? Of moet je dan een ervaringsverhaal vertellen? Ik geloof dat het woord altijd leidend moet zijn. En daar mag best een stukje ervaring bij komen. Van wat heb ik er nou van ervaren? Wat is er nou mee gebeurd? Maar dat woord is leidend. Nou, ik wil vandaag het woord met jullie openen in Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. En ik lees een paar teksten, eerst uit 9 en dan, het is eigenlijk allemaal wel 9, laten we het daar maar bij houden. Maar ik ga het niet helemaal lezen, want het is vrij lang, 28 versen, maar ik lees er een aantal gedeelten uit. Ik begin bij vers 1, ik lees in de herziene Statenvertaling. Nu had ook het eerste verbond, of testament, dat is een woord wat vanuit het Grieks op dezelfde manier vertaald wordt, verbond, testament, kan allebei. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht. En in het eerste gedeelte daarvan, dat is het heilige, was de kandelaar met de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel, er zijn dus twee voorhangsels. Achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat en de ark van het verbond. Andere vertalingen zeggen niet een gouden wierookvat, maar het reukofferaltaar. Maar dat is natuurlijk onjuist. Dat stond ook niet in het heilige der heiligen. Dat stond in het heilige. Maar dat gouden wierookvat, dat kunt u lezen, dat nam de hoge priester wel degelijk mee, één keer per jaar als hij dat heiligdom binnenging, nam hij dat mee om ook een reukoffer te brengen. Dus hij bracht daar niet alleen een bloedoffer, maar hij bracht ook een reukoffer met dat gouden wierookvat. Dus dat is achter het tweede voorhangsel. Het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. En een gouden wierookvat en de ark van het verbond. Die geheel met goud overtrokken was. In deze, ik zit een beetje te denken van, ga ik er gelijk wat van zeggen of ga ik het eerst voorlezen en dan weer terugkomen, weet je wel? Want het is, er zit zoveel moois in. Misschien moet ik gelijk bij die teksten een beetje beginnen van hoe dat openbaar komt. Achter dat tweede voorhangsel, dus wat ik net al zei, er zijn dus twee voorhangsels. Eentje hangt om het heilige te bedekken, daar mochten de priesters dagelijks in en uit gaan. En het tweede voorhangsel hing tussen het heilige en het heilige der heiligen. Oftewel het allerheiligste. Dat is echt een Hebraïsme, zeg maar, het heilige der heiligen. Dat is het heilige tussen al het heilige. Dat is achter dat tweede voorhangsel. Dat is het allerheiligste. Even voor de goede orde. Daar kwam dus één keer per jaar, kwam daar de hoge priester, ging daar naar binnen. Voor de rest kwam daar niemand. En het was daar ook hartstikke donker. God woont in de duisternis. Dat is eigenlijk al een beeld, dat zal de schrijver van de Hebreeënbrief straks ook wel eens laten zien. Dat is eigenlijk ook een beeld van vandaag, dat God in zekere zin in het donker woont. Dat vind je ook de hele Bijbel terug. God woont in een donkere wolk. God woont in de duisternis. We kunnen God niet zomaar zien. In dat heilige der heiligen, daar is het dus echt heel donker. Daar komt geen spiertje licht naar binnen. Wel in het heilige. Daar waar de priesters, waar we dagelijks in en uit mogen. Daar brandt de gouden kandelaar, daar staat de tafel met de toonbroden. Dat voorhangsel dat mag opengaan en daar kan licht naar binnen schijnen. Maar in dat allerheiligste is het donker. Dat is waar uiteindelijk God troont. Er staat dan dat gouden wierookvat, wat één keer per jaar gebruikt wordt, namelijk op grote verzoendag. De belangrijkste Joodse feestdag, Yom Kippur. Yom is dag en Kippur, dat komt ook van keppeltje, dat betekent bedekking. Dat betekent dus op de dag waar de zonden van het volk bedekt werden. U kent waarschijnlijk toch wel die feesten en die gelijkenis, maar één keer per jaar kwam daar de hoge priester dan naar binnen. Daar gingen allerlei rituelen natuurlijk aan vooraf. Ja, hij moest eerst een stier offeren voor zijn eigen familie, eerst voor zichzelf offeren. Daar heeft de schrijver van de Hebreeënbrief het allemaal al over gehad. Dat de hoge priester dat moest doen, maar dat onze hoge priester dat natuurlijk niet hoeft te doen, want die hoeft niet voor zichzelf te offeren, de Heer Jezus, want die is zelf zonder zonde. En daarna krijg je het ritueel met de twee bokken, een soort loting werd er verricht, welke bok nou geslacht werd en zijn bloed op de ark werd gesprenkeld en welke bok met de zonde van het volk beladen in de woestijn werd gezonden. Dat is natuurlijk, was bij de Heer Jezus ook niet nodig, want die nam onze zonde op zich en die werd geslacht. Maar die stond ook weer op uit de dood, dat kon die bok vroeger niet. Dat was ook maar een teken, een schaduw, een zinnenbeeld van wat er ging gebeuren. Dus in dat heilige der heiligen, daar concentreerde zich waar het over ging. Daar werd verzoening gedaan, daar is Yom Kippur, daar is bedekking, daar is het keppeltje wat de Joden dragen, die duidt er eigenlijk nog op. Daar werden de zonden bedekt, niet alleen verzoend, niet alleen verlost, niet alleen vergeven, maar ook toegedekt, bedekt. Nou, daar staat in dat heilige der heiligen staat dan de ark van het verbond. De ark is eigenlijk, het woord ark betekent gewoon kist, of dat is vanuit het Hebreeuws is dat gewoon een kist, een houten kist. De ark van Noach is ook een houten kist. En het woord wat gebruikt wordt dan, dat is ook hier, dat is een kist. Een kist van hout. Maar die kist van hout is natuurlijk heel vergankelijk. Ik bedoel, we kunnen antiek, we hebben het net met een broeder nog over antiek gehad. En dan kan hout kan misschien, als het bewerkt wordt en in stand gehouden wordt, 1000 jaar oud worden. En misschien nog wel ouder, dat weet ik eigenlijk niet. Maar uiteindelijk is hout natuurlijk vergankelijk. Dat wordt in de biomassacentrale met bosjes opgestookt. En dat is vergankelijk. Het verdwijnt. Hout staat voor vergankelijkheid. Maar wat er gebeurd is met die ark, die is die ark van het verbond, het ark van het getuigenis, die is geheel met goud overtrokken. Als je in Leviticus gaat lezen, dan zie je dat van binnen en van buiten is die ark totaal met goud overtrokken. En goud is natuurlijk absoluut een beeld van onvergankelijkheid. Goud is het beeld van wat we in Openbaring lezen, dat we gaan naar een stad met gouden straten. Dat hoeft niet per se goud te zijn in de letterlijke zin van het woord, maar dat is natuurlijk een beeld van onvergankelijkheid. Op deze aarde is goud een edelmetaal. Er komt niks meer bij, er gaat uiteindelijk niks meer af. Goud is wat het is. Er komt in die zin wel wat bij dat we kunnen nog meer vinden, maar dat is er al vanaf de schepping op de aarde. Goud is een beeld van onvergankelijkheid. We zien hier dus eigenlijk al dat dit precies is wat God ook altijd wil en doet, om het vergankelijke te overkleden met het onvergankelijke. Dat geldt ook voor ons natuurlijk. Hij wil het vergankelijke, ons vlees en bloed wil hij overkleden met het onvergankelijke, zodat dat vergankelijke niet meer zichtbaar is. He, wat we net uit Romeinen 8 hebben aangehaald, deze aarde is aan de vruchteloosheid, oftewel aan de vergankelijkheid onderworpen. En we merken dat door ziekte en dood. Dat wil God gaan overkleden met onvergankelijkheid. Daarom is die ark is het beeld, dat is natuurlijk uiteindelijk het beeld van Jezus Christus, maar dat is het beeld van het vergankelijke wat overkleed is door de onvergankelijkheid. In die zin ook een beeld van dood en opstanding van Christus. Alles spreekt, in de Hebreeënbrief, maar eigenlijk in de hele Bijbel, alles spreekt altijd van Christus. En ik geloof zo, als we dat gaan zien, dat dat het licht is wat op ons pad schijnt. En we zeggen, wat is dat geweldig, wat is dat mooi, dat eigenlijk al die dingen altijd maar over Jezus spreken, over de Christus, over het onvergankelijke. En wat ligt er in deze ark? In deze ark liggen drie dingen. De gouden kruik met manna, de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. Als we in de Torah gaan lezen, in de Bijbel lezen, dan zie je dat al die dingen werden voor de ark van het getuigenis geplaatst. Maar blijkbaar zijn ze ook op een of andere manier in die ark van het getuigenis terechtgekomen. Ik geloof in de onbreekbaarheid en de onfeilbaarheid van de schriften, zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ze stonden in de ark. Dan stonden ze uiteindelijk in de ark van het verbond. Het eerste is de gouden kruik met het manna. Ook weer een gouden kruik. U kent dat gedeelte wel uit Korinthe, waar staat dat wij hebben deze schat in aardevaten. Een aardevat is het beeld van de vergankelijkheid. Een aardevat is een vat, is een lichaam wat kanker kan krijgen, wat vallen kan, wat ribben kan breken, wat soms in je eigen hand snijdt, of waar gewoon van alles kan. Dat zijn onze aardevaten. En ja, dat verdwijnt uiteindelijk. Dat is het aardevat. We worden ouder. We hadden met de broeder toen we van tevoren nog even gingen bidden over. Dat kwam er eigenlijk achter dat ik in 1980 in deze gemeente, weliswaar in Alblasserdam, maar gedoopt ben. Dat is 40 jaar geleden. Ik denk, dat is even wat. Was ik dus blijkbaar 37 jaar of zo. Nee, 27. Nee, maak het niet te gek. Ik ben nu nog geen 77. Dus dat zag u allemaal gelijk natuurlijk. Dat is 40 jaar geleden. Man, dat is als de dag van gisteren. Ab, hè? Je was erbij. Je was zomaar als de dag van gisteren, toch? Dat we daar naar voren liepen. En dat Ab eraan kwam en zei tegen Wilma van, ga nou maar mee met je man. En daar gingen we samen naar voren. En daar gingen we plons onder. Mooiste moment uit mijn leven, denk ik. Echt fantastisch om dat te ervaren. Ik hoop dat je allemaal al gedoopt bent en dat je anders ermee bezig bent om dat te laten doen. Waar je je eigen oude ik kan begraven in het watergraf met het woord opstaan tot nieuw leven. 40 jaar. En dan, ja, we worden ouder. Nog 40 jaar verder. Nou, dan ben ik er niet meer. Dan zou ik 107 moeten worden. Dat is wel heel erg oud. Mijn opa is 95 geworden. En die zei altijd, we moeten maar leven zo lang als elkaar. Nou, hij was een flakkeernaar, weet je wel. Dat heeft hij geprobeerd, 95. Maar 107, ik weet niet eens of ik het wel wil halen. Als ik denk, ik heb nou al een beetje artrose in mijn voet en ik kom toch wat moeilijker uit bed. En het opstaan 's morgens en het aankleden en het wassen, dat duurt toch 10 minuten langer dan dat vroeger. Als ik vroeger eruit moest springen, dan was dat in 2 seconden gebeurd, weet je wel. Je lag in bed en je krijgt 's nachts een telefoontje, aanrijding, je moet erheen. Nou, brrp, eruit, hup, blaas aan. Dat ging heel snel, maar zo snel gaat dat niet meer, mensen. Nou, er zijn er hier vast die daarvan mee kunnen getuigen. Dus vergankelijkheid, aardevat, vergankelijk. Maar wat gebeurt er met die aardevaten? Die worden gouden vaten. Dat is onze toekomst. dat manna werd opgeborgen in een gouden vat. Dat is onvergankelijk. Dat manna spreekt natuurlijk van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus in je woont, dan woont hij nu wel in een aardevat. Maar dat wordt een gouden vat, een onvergankelijk vat. En dat is opgeborgen waar? In hem, in die ark van het getuigenis. In hem die Christus is. Het gaat altijd over Christus. Als je in Christus bent, is dit aardevat ook een gouden vat. Onvergankelijk, dan heb je onvergankelijk leven ontvangen, zegt de Petrusbrief ook. Onvergankelijk leven ontvangen. Dat is niet je vleeselijke huidige leven, maar dat is het nieuwe leven wat je ontvangt en wat je dadelijk, als we in een punt des tijds veranderd worden, in één momentje veranderd worden, wat we dadelijk ook zullen uitstralen, zullen hebben. Een leven zoals Jezus, Yeshua, dat had na zijn opstanding. Onvergankelijk leven. Nou, het tweede wat er lag is de staf van de Aaron die gebloeid had. Ook als een teken van de Heer Jezus, van de hoge priester. Die staf van de Aaron, ik denk dat u allemaal wel weet, maar toch even voor de herhaling. Hè. Wanneer bloeide die nou? Die bloeide toen er een opstand was onder het volk over wie is nu eigenlijk de hoge priester. Mozes, jij kiest maar je familie uit en je vriendjes uit. Wie zegt nou dat God door Aaron meer spreekt dan door ons? Korach, Datan, Abiram zijn misschien bekende namen daarin. Wie zegt nou dat God meer door jou spreekt dan door ons? En toen zei God, weet je, dat gaan we heel duidelijk maken. Leveren jullie allemaal van elke stam maar een staf in. Staf, een houten stok, weer hout, hè. Leveren jullie allemaal maar een staf in. Schrijf daarop de naam van de stam. En dan zal ik duidelijk maken uit welke stam, van wie, leg daar ook de stam, voor de stam Levi, neem je de stam van Aaron en daar schrijf je de naam van Aaron of van Levi in. Dus die namen stonden erop geschreven en leg die 's nachts weer in het donker voor de ark der getuigenis neer. En dan in één nacht, de volgende dag, bleek dat die staf van Aaron, die dood was, levend geworden was. Die was gaan bloeien. Daar zaten bladeren aan, daar zaten bloesem aan, daar zaten zelfs al vruchten aan, amandelbloesem. Dat was echt de nieuwe hoop. Eigenlijk precies hetzelfde, ook weer een beeld, sowieso van de Heer Jezus natuurlijk, die in het donker verdween, namelijk in een donker graf gevangen. En na dat donkere van het graf bleek dat hij eruit kwam en zo, door de opstanding uit de doden, kracht gegeven bewezen onze hoge priester te zijn. Hij is daar aangewezen als de hoge priester. Hij is de bloeiende amandelboom. Hij is het die onze hoop, onze toekomst is. Die staf van Aaron die in die ark blijkbaar is opgeborgen, die had natuurlijk al meer meegemaakt. Wat hij had meegemaakt was dat hij samen met Mozes voor de farao stond en die staf had neergegooid. En toen was die staf veranderd in een slang. De staf van Mozes en de staf van Aaron. En die hebben uiteindelijk ook nog de slangen van de tovenaars verzwolgen, weet u wel. Nou, dat doet gewoon weer denken, ook weer aan de Heer Jezus. Die zegt van, zoals de Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. De slang is bij ons altijd een negatief beeld van Satan. Maar het is ook uiteindelijk een positief beeld van de Heer Jezus. Zoals de slang in de woestijn verhoogd is, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, die op hem ziet, die in hem gelooft, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Zien op Jezus. Dat is wat die staf van Aaron laat zien. Het is ook de staf die uiteindelijk Mozes gebruikte. Mozes deed dat wel, maar er staat letterlijk bij dat hij de staf van Aaron gebruikte. Ik ga het allemaal nu niet opzoeken, want dan duurt zo'n preek veel te lang natuurlijk. Maar u gaat het allemaal thuis lekker na zitten lezen. Maar Mozes die de staf van Aaron gebruikte toen de schelfzee gespleten moest worden. En hij strekte de staf van Aaron erover uit en de zee spleet in tweeën. Als tegenbeeld daarvan red ontstaan de doop. Weet u wel, die staf van Aaron die werd gebruikt, dat is natuurlijk een beeld weer van de Heer Jezus. Die door de doop met de Heilige Geest heen ook de toekomst voor ons openzet. Dan is het daarin niet meer donker, dan gaat het licht schijnen. Die staf van Aaron laat ook dat licht zijn. Die staf heeft gebloeid om de hoge priester, de ware hoge priester, Aaron aan te wijzen. En zo heeft ook de opstanding van de Heer Jezus, de ware hoge priester voor ons, de Heer Jezus Christus, aangewezen. Weliswaar net als toen de staf, ook nu nog in het donker. Wij mogen de Heer Jezus kennen, maar het is donker. In de wereld is hij niet zichtbaar. Het heeft Paulus in feite in Hebreeën, ik denk dat Paulus de schrijver van de Hebreeënbrief is, maar staat er niet bij, maakt me ook niet zo heel veel uit. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief heeft dat in hoofdstuk 2 van de Hebreeënbrief al duidelijk gemaakt. Waaraan hij zegt van, luister mensen, er is niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Misschien moeten we dat wel even, dat is zo vlakbij, dat kan we makkelijk even opzoeken. Hoofdstuk 2. Vers 8. Daar staat, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. De mens, Yeshua, Jezus. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. En bij dat onderwerpen heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Oftewel, alles wat we zien in de hemel en op de aarde. Koningen, machten, rechters, heersers, ziekten, virussen, corona, vallen, gebroken ribben, whatever, wat dan ook. Alles is aan hem onderworpen. Alles. Maar ja, denk je, jongen, wij zien eigenlijk alleen maar donkerheid en duisternis. Hoe kan dat nou? Nou, dat staat hier ook. Nu zien wij echter nog niet. We zien het niet. Het is in onze wereld niet zichtbaar. Het is niet een kwestie van, oh, wat voelt dat lekker en wat ziet dat er mooi uit. Een relatie is niet alleen maar van, ah, ik voel het helemaal. En er gebeuren wonderen en tekenen en prachten. Nee, we zien het niet. We zien het niet. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus. Met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, ik ga daar niet verder op in. Dus op zich is dat ook een heel prachtig hoofdstuk. Maar dat is het, hè. Van wat wij mogen zien als kinderen van God, als gemeente van de Heer Jezus. Dan zien we dat het op aarde donker is. Dan zien we dat de hemel in feite donker is. Maar wij mogen Jezus zien. Wij mogen Jezus zien en hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En hoe zien wij die dan? Nou ja, dan kom ik weer bij het woord. Johannes zegt het zo mooi. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En door het woord zijn alle dingen ontstaan die ontstaan zijn, geworden die geworden zijn. En dat woord is vlees geworden, wat wij zijn. En heeft onder ons gewoond, letterlijk staat hij getabernakeld, dat is weer die tabernakel die hier terugkomt. Heeft onder ons getabernakeld en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Wauw, dat is het. Dus dat woord openen, dat maakt die staf van Aaron aan het bloeien in ons leven. Wil jij een relatie met Jezus hebben, wil je een relatie met God hebben, dan zul je dat woord moeten openen. Wil je een relatie, wil er sprake zijn van een relatie met God? En dan weet ik wel, de een is een Bijbelstudent en die zit graag te studeren en die doet dat dag in dag uit. En de ander die heeft dat op zich wat minder. Maar voor iedereen geldt wat mij betreft, je moet dat woord openen om een relatie met Jezus te krijgen. Als je het woord dichtlaat, ga er niet mopperen dat je niks van God hoort. Zo simpel is het eigenlijk. Als je zegt, ik hoor niks van God, het blijft maar donker en hij doet niks in mijn leven en er gebeurt niks. Wanneer heb je voor het laatst in de Bijbel gelezen? En dan misschien wel iets meer als alleen 's morgens even gauw YouVersion openen en een klein stukje lezen en drie teksten erachteraan en liken en klaren. Zo, weet je wel. Dat kan zomaar, dat je denkt, nou dat is al aardig goed, daar ben ik al wel 3 minuten mee bezig geweest. En dan staat erachter, wat zegt God vandaag tot jou door dit woord? Nou, ja, soms wat, soms niet zoveel en zo. Nee, maar ik bedoel toch wat anders. Het is goed hoor, blijf YouVersion lezen. En ik doe dat ook, elke dag. Samen met mijn broertje, hetzelfde leesplannetje. Leuk vind ik dat, maar ga dieper. Open dat woord. Luister naar studies. Wees ermee bezig. Spreek onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Over dat woord. Spreek over dat woord. Heb het over dat woord. Wat vlees geworden is en wat onder ons gewoond heeft, dat wil zich ook door dat woord kenbaar maken, die staf van Aaron. Ten slotte lag er in die ark van het verbond, lagen de stenen tafelen van het verbond. En let wel, de tweede stenen tafelen. Snapt u? Dat is toch een belangrijk onderscheid. U weet wel, die eerste stenen tafelen, toen Mozes bij God op de berg had verkeerd, toen ging hij uiteindelijk na 40 dagen van die berg af en hij ging naar beneden. God had gezegd, ga maar naar beneden, want het volk is al aan het zondigen. En hij kwam en ze waren bezig met het gouden kalf, omdat ze zichzelf een onvergankelijke wereld wilden scheppen. En Mozes die ziet dat en die gooit die stenen tafelen van het verbond stuk. Later gaat hij twee nieuwe halen. Gaat hij opnieuw naar God? Moet hij opnieuw uit de rotsen stenen tafelen, stenen tablets, zeg maar, moet hij hakken. En God gaat ze van voren en van achteren beschrijven met zijn woorden. Ik ben Jehovah, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden dienen, gij zult voor hen niet buigen. En eert uw vader en uw moeder, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren. Enfin, u kent ze wel, de 10 woorden, zoals we dat dan noemen. Als die tien woorden, wat Mozes de eerste keer deed, even goed luisteren, hè? Oh, doen die de hele tijd al, sorry, maar. Als die 10 woorden op het vlees gelegd worden, kan je niks anders dan ze stuk gooien, want daar werkt het niet. Dat is echt het beeld wat daarin zit. De eerste 10 woorden, die zouden op het vlees gelegd moeten worden en dat ging niet. Maar de tweede 10 woorden worden in de ark van het getuigenis opgeborgen. Die worden in de Heer Jezus opgeborgen. Die worden niet op het vlees gelegd. Maar die worden in de Heer Jezus waarheid en werkelijkheid. En als wij in de Heer Jezus zijn, zijn die 10 woorden van hem ook in ons. Dan zijn we van hem. Snapt u? Dan worden ze ons niet opgelegd, maar dan worden we erin opgebouwd. Als we in die gouden ark, in Christus zijn, gaan die 10 woorden werkelijk betekenis krijgen. Nou, dat is... Hè, dus alle 3 deze dingen, gouden kruik met manna. Jezus zegt, ik ben het brood des levens en dat is onvergankelijk. Het tweede, de staf van Aaron, de staf die bij de farao was geweest, de staf die de Schelfzee had gespleten, maar de staf die uiteindelijk na een nacht in de duisternis voor de ark lag en tot bloei was gekomen, waarin God zei, kijk, dat is hem, daar moet je zijn, dat is de hoge priester. Zoals Johannes zei, zie het lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt, dat is hem, bij hem moet je zijn. Zo, dat is het beeld van die staf van Aaron. En tenslotte de getuigenis die niet op het vlees gelegd wordt, van gij zult en je moet en je mag, maar een getuigenis die in de Heer Jezus is, waar je uitgenodigd wordt om in hem nieuw leven te ontvangen, om in hem te zijn. Nou dan, tot slot, dat ik zie dat de tijd allemaal best hard gaat hoor. Boven, ik kan veel minder, het is maar goed dat ik het niet helemaal voorgelezen had, want ik had het nooit allemaal kunnen behandelen, maar we gaan de volgende keer er wel weer mee verder. En boven op deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid, de engelen. De ark wordt altijd afgebeeld met 2 engelen, ik weet niet of het er per se 2 zullen zijn. Ik heb nergens een plaatje van meer gevonden, maar ik denk dat er ook heel veel te zeggen valt voor dat er op elke hoek van de ark een engel was. Dat er 4 engelen waren en dat de 4 zoë, de 4 levende, een beeld is van de 4 levende wezens die rondom de troon zijn. Het is ook de troon van God, hè, die ark. God troont daarop. En dus dat kan net zo goed, ik ga daar niet een heel punt van maken, want het staat er niet bij hoeveel. Maar het zouden er net zo goed 4 kunnen zijn waarvan de vleugels elkaar raken. En die 4 levende wezens, u kent dat wel uit Openbaring en uit Ezechiël, die dag en nacht roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, is Jehovah de Eeuwige, heilig, heilig, heilig. Nou, die kijken op dat verzoendeksel van die ark en op dat verzoendeksel van die gouden ark is bloed gesprenkeld. Ze kijken naar het bloed. En wat Petrus daarvan zegt is van 1 Petrus hoofdstuk 2, meen ik zo, 1 Petrus hoofdstuk 2, wat Petrus daarvan zegt is van, dat het in die ark is dat geheimenis waarin zelfs de engelen, deze engelen, begeerden een blik te slaan. Maar ze konden dat niet zien. Het is voor hen verborgen. Het bloed van Jezus betekent, ik bedoel, ze hebben ervan gehoord en ze weten ervan en ze prijzen God. Maar wij als kinderen van God, wij als mensen die de Heer Jezus hebben leren kennen, mogen iets kennen van dat geheimenis, van dat bloed. Het bloed wat ons verzoent, wat ons lost, wat ons vrijkoopt, wat ons bedekt, wat ons kippoer, wat ons bedekt voor alle zonden. Een van de vorige keren heb ik het hier gehad, ik weet niet of het de vorige keer of 2 keer geleden was, ook over Jom Kippoer, waar die hoge priester het heilige der heiligen inging in wit linnen gekleed, en waar die er in het heilige zich weer moest omkleden in zijn hoge priesterlijke kleding en zo met hoge priesterlijke kleding naar buiten kwam en het witte linnen in het heilige der heiligen liet liggen. Wat natuurlijk ook weer een prachtig beeld is van de, u kunt dat in Leviticus 16 lezen, wat natuurlijk ook weer een prachtig beeld is van de Heer Jezus, die zichzelf offert als een volkomen verzoening voor al onze zonden. En als dan de discipelen op de eerste dag van de week na Pesach komen kijken, bij het graf is het graf open en wat ligt er in het graf? Daar liggen de kleren, de wit linnen kleren van de hoge priester. Dat zien ze daar liggen. Daar is achtergebleven. Wat een geweldig beeld. Hoe klopt die schrift? Van alfa tot omega, van A tot Z is het woord van waarheid. Woord wat ligt. Het maakt mij altijd blij als ik dat soort dingen lees. Hoe meer ik daarvan onderzoek, hoe meer ik ervan lees, hoe meer ik denk, wauw, dit is niet zomaar een boekje. Ik heb vroeger de Engelandvaarders 20 keer gelezen, denk ik. Maar daarna was het wel gebeurd, weet je. Maar dit is een boek wat elke keer weer nieuw is. En als je denkt, nou weet ik het dan, bloeit er weer wat op. Nou, dat is de manier waarop God tot je spreekt. Weet je, dit zijn allemaal nog maar beelden. Ik had nog willen toekomen aan Christus die, in vers 11, maar toen is Christus verschenen. Maar zullen we dat gewoon voor de volgende keer bewaren, want het wordt veel te laat. Ik ben gewoon al 3 kwartier bijna aan het praten. Maar toch nog even dit, hè. Dit zijn allemaal schaduwen. En dan krijg je de omslag in dat hoofdstuk en dan staat er, maar, toen. Dat is zo'n geweldige omslag. Want dan gaat het ineens van die schaduwen naar de werkelijkheid. Toen is Christus verschenen. En dan staat er in vers 24, want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is en dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu, voor het aangezicht van God te verschijnen. Voor ons. Wow, dat is het. Hey, heb je je vertrouwen al op Christus gesteld? Hij is nu bij God, voor het aangezicht van God. En hij is daar voor jou. En als je je vertrouwen op hem stelt, dan zal hij zeggen, Vader, hebt u Simon gezien, hebt u Jan gezien, of Hendrik gezien, of Ab gezien? Het is maar een arme zondaar in zichzelf, maar ik heb hem verlost. Hij is nu bij God om daar te pleiten voor ons, die ook voor ons bidt, die ook voor ons pleit. Dat is hij. Maar Romeinen 8 zegt dat ook. Jezus aan de rechterhand, de Vader, die ook voor ons bidt, die ook voor ons pleit. Dat is hij. Weet je, en nu is het de tijd, ouderwets gezegd, de wel aangename tijd en de dag der zaligheid. Nu mag je tot de Heer Jezus komen. Nu is de toegang vrij. De toegang is vrij door Golgotha. Straks zal hij terugkomen. Dan verandert alles op deze aarde. Dan is er geen gebroken rib meer en geen coronavirus meer en geen kanker meer en geen ellende meer en zorg en geen nood en geen pijn. En alle tranen die we gehuild hebben, gaat u van onze ogen afwissen. En dan zegt hij, kom maar, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Zo zal vers 28 tot slot, zo zal ook Christus die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen. Voor de tweede keer. Zonder zonde gezien worden. Gezien. Ga de hemel open. Schuiven de wolk opzij. Dan, wat voor ons in feite al gebeurd is, het voorhangsel is gescheurd. Maar dan gaat werkelijk alle bedekking weg. Alle kippoer gaat weg. En dan zal die gezien worden door Israël. Allereerst als hun koning. Die verschijnt als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Als wij al met hem zijn in de hemel, als hij ons tot zich genomen heeft. Maar hij zal gaan verschijnen samen met zijn heiligen. Eenmaal geofferd om de zonde van velen weg te dragen. Voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Zaligheid betekent tot geluk, tot heerlijkheid. En ja, ik zeg wel eens, ik kan niet wachten. Ja, we moeten wel wachten. Het is niet anders. Maar dat gaat komen, lieve mensen, dat gaat komen. Geen ziekte, geen dood, geen pijn, geen kanker, geen ellende, geen narigheid. Hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Nou, daar kan ik nu niet over uitweiden. Ook dat doen we een andere keer misschien alweer. Maar dit is het wel voor vandaag. Zorg dat je erbij bent. En zorg dat je hem kent, de Heer Jezus volgt. En ga hem verwachten tot zaligheid. Zullen we samen eindigen met het gebed? Almachtige God, wat heeft u een fantastisch boek aan ons gegeven. Wat is het heerlijk om dat te openen en om te zien dat daar de Heer Jezus in alle glorie en alle heerlijkheid in tevoorschijn komt. En ik bid u dat voor iedereen voor wie het donker is in zijn of haar leven. En waar we in nood en in verdriet zijn. En God, wat is er een hoop nood en een hoop verdriet en een hoop pijn. Kleine verdrietjes, maar we kunnen dat niet peilen hoor. Want soms zijn kleine verdrietjes ook heel groot. En hele grote, levensomvattende verdrieten. Maar Heere, u bent een goede God. U bent degene die een overvloed aan goede tierenheid, aan goedheid, aan barmhartigheid voor ons hebt. En ik bid u zo voor iedereen die hier is en die meekijkt vanmorgen. Heer, dat we ons hart, ons leven zo voor u neer mogen leggen en zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ben zelf maar een arme zondaar. Uit mezelf gaat het niet lukken. Maar ik heb gehoord dat er genade, barmhartigheid en vergeving bij u is te vinden. Heer, en daar wil ik me naar uitstrekken. Dank u wel voor uw onuitsprekelijke genade. In Jezus' naam. Amen. Amen.